Exodus 2 vanaf vers 16, waar staat: en de priester in Midian had 7 dochters, die kwamen om te putten en vulden de drinkbakken om de kudde haars vaders te drinken. Toen kwamen de herders en zij dreven haar vandaar, doch Mozes stond op en verloste ze en drenkte haar kudden. En toen zij tot haar vader Reuel kwamen, zo sprak hij: waarom zijt gij heden zo haast wedergekomen? Toen zeiden zij: een Egyptisch man heeft ons verlost uit de hand der herderen en heeft ook overvloedig voor ons geput en de kudde gedrenkt. En hij zei tot zijn dochters: waar is hij toch? Waarom liet gij de man nu gaan? Roept hem dat hij brood eten. En Mozes bewilligde bij de man te wonen en hij gaf Mozes zijn dochter Zippora. Die baarde een zoon en hij noemde zijn naam Gersom, want hij zeide: ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. En het geschiedde na vele deze dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over de dienst, en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm, en God gedacht aan zijn verbond met Abraham en Isaac en met Jacob, en God zag de kinderen Israëls aan, en God kende hen. Tot zover. We hebben in het voorgaande schriftgedeelte reeds gezien hoe Mozes geroepen wordt op bijzondere wijze, en hoe Mozes een type is uiteraard van de uiteindelijke verlosser, die in tegenstelling tot Mozes niet het oude verbond zou doen aanbreken, maar die de middelaar zou zijn van een nieuw verbond. Want dat is de korte verklaring, denk ik dan altijd maar. Mozes, de middelaar van het oude verbond, is een type van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. We hebben in het voorgaande ook gezien hoe Mozes als het ware zichzelf aanbiedt aan Israël, aan zijn volk, als de beloofde verlosser. En we hebben daarbij geconstateerd, mede aan de hand van Handelingen 7, dat Mozes zich bewust was van zijn roeping om Israël te verlossen. Dat kan moeilijk anders. Jozef, de onderkoning van Egypte, was in de tijd degene die in die positie degene was om zijn familie te verlossen. Daar komt het op neer, om hen tot overblijfsel te stellen, zoals het staat in de voorgaande hoofdstukken Genesis 45 en 46 enzovoort. Maar deze Mozes komt min of meer op dezelfde positie terecht. Eigenlijk ook min of meer de erfgenaam van de troon van Egypte. En uiteraard in dezelfde situatie, met hetzelfde doel, namelijk opdat hij Israël verlossen zou. Daar was hij zeker van, want daar dacht hij aan toen hij in de tijd de Egyptenaar doodsloeg enzovoorts. Hij hoopte dat zijn eigen volk hem als de door God gezonden verlossen zou erkennen, zoals het in Handelingen 7 staat. Maar daar kwam niks van terecht. Dat wil zeggen, het volk wilde hem niet als verlosser. En wat we dan ook zien in deze geschiedenis, is dat Mozes dan inderdaad ergens anders terechtkomt. Hij komt namelijk in het land Midian. Hij zat bij een waterput, zegt vers 15. En vervolgens wordt er gesproken over de man die de macht heeft, zal ik maar zeggen, in Midian, die voor de gelegenheid niet aangeduid wordt als de koning van Midian, hoewel hij dat ongetwijfeld was. Maar die wordt aangeduid als de priester van Midian, die 7 dochters had, die kwamen om te putten, om de drinkbakken te vullen van de kudde haars vaders. We hebben daar vorige keer over gesproken. En ik hoop dat we begrijpen dat wat er hier allemaal gebeurt in Midian, dat dat gewoon een uitbeelding is van toch de verlossing die tot stand komt. Echter niet in verband met het Joodse volk en niet in verband met de 2 stammen van Israël, maar in verband met, laat ik het maar concreet gewoon zeggen, in verband dus met de andere helft van de familie, om het zo te zeggen. Dus in verband met de 10 stammen van Israël. Of, als u dat te moeilijk is, want nou, ik heb altijd de achterdeur, hè. Als u dat te moeilijk is, zeggen we gewoon, het gaat dan niet om de verlossing die Israël zou krijgen, maar het gaat om de verlossing die het deel zou worden van de gemeente. En daarmee zeg ik precies hetzelfde als daarnet. Althans, dat is mijn bedoeling. Daar gaat het maar om. Zodat de situatie van Midian, het volk in Midian en de kudde in Midian, dan wel de 7 dochters van de priester in Midian, is allemaal een uitbeelding van de tegenwoordige bedeling waarin die verlossing terechtkomt, officieel volgens de nieuwtestamentische uitdrukkingen, niet in Israël, maar bij de heidenen. De zaligheid wordt de heidenen gezonden. Maar inderdaad, in het bijzonder komt de zaligheid terecht bij wat we dan aanduiden als de 10 stammen van Israël, de andere helft van de familie. Dat is hier trouwens ook zo, want zoals gezegd, Midian is wel degelijk familie. Midian is immers letterlijk de zoon van, of een van de zonen van Abraham. En dus wel degelijk een andere tak van de familie. Niet via de lijn Abraham-Isaac, maar via de lijn Abraham-Midian. Want daar gaat ook een lijn langs verder. Daar hoeven we het verder niet over te hebben. Het gaat erom dat het hele geheel in elk geval een uitbeelding is van de tegenwoordige bedeling. Ik heb bovendien vorige keer ook een vergelijking gemaakt tussen Mozes in het land Midian zittend bij de waterput in vers 15... en de Heer Jezus in Samaria, of in het land van Samaria althans... zittend eveneens bij de waterput, die daar een vrouw ontmoet... de bekende Samaritaanse vrouw. Hier ontmoet Mozes 7 vrouwen, maar in de praktijk gaat het uiteraard gewoon om precies hetzelfde. Namelijk die situatie van onze dagen, waarbij het bekende Israël in slavernij is en blijft... en onder de wet blijft leven enzovoorts, terwijl aan de andere kant wel degelijk verlossing tot stand komt. Dat is dan ook wat prompt hier gebeurt in de volgende verse. We zouden het eigenlijk moeten zoeken, het is niet nodig natuurlijk, want er staat er uitdrukkelijk. Er is sprake van verlossing op de bekende manier, de manier van het boek Genesis namelijk. Want daar vinden we, in Genesis vinden we altijd het probleem dat er weliswaar putten zijn, maar ze zijn of dichtgegooid en moeten weer opgegraven worden, of er ligt een steen op, ze hebben vorige keer aangehaald, en die moet eraf gehaald worden. Dat deed Jacob dus bij gelegenheid, weet u wel. Of er zijn vijandelijke herders en dat is hier het geval. En bovendien volgt er altijd een huwelijk. Bij de put vindt de man altijd een vrouw. En dat gebeurt hier dus uiteraard ook. En dat komt omdat de put een uitbeelding is van de beloften die gedaan zijn. En als bij de put, of naar aanleiding van die put of bron, dan een huwelijk gesloten wordt, is dat uiteraard een beeld van het nieuwe verbond. De eenwording tussen de Heer en Israël, of in meer in het algemeen, de eenwording tussen Christus en de gemeente. En u zult begrepen hebben langzamerhand dat in de praktijk het verschil niet al te groot is. Tussen die beiden, hè? Tussen de Heer en Israël, dan wel Christus en de gemeente. Maar goed, daar ga ik nou maar niet verder op in. Het was in de tijd Jacob die via die bronnen of die putten inderdaad aan een vrouw kwam. Het was in de tijd Isaac die via die put aan een vrouw kwam. Het is nu Mozes die via de put ook aan een vrouw komt, uiteraard. Zippora, dat staat dan in de volgende verse. In ieder geval staat er in vers 17... of in vers 16 dat die dochters daar kwamen om te putten. Dat wil zeggen, ze kwamen bij de beloften, de putten. En nu zouden de beloften vervuld moeten worden, want wat de put belooft is uiteraard water. In enkel geval lukt dat niet en blijkt de put droog te zijn, maar dat is weer een ander verhaal. Maar hier is er wel degelijk water. Alleen nu is het niet de steen of iets anders, maar nu zijn het andere herders die hen vandaar verdrijven. En de vorige keer dacht ik, heb ik u laten zien dat de Bijbel nogal wat zegt over ontrouwe herders die niet de kudde weiden, maar zichzelf enzovoorts. En omdat het toch december was... Het was 12 december. Omdat het toch december was, hebben we meteen maar even de vergelijking gemaakt met de trouwe herders die er waren in de velden van Efrata in de tijd. Daar was ook sprake van een huwelijk en zelfs ook van de geboorte van een zoon. Nou, zo wordt het nou eenmaal, hè. Dat waren de getrouwe herders, maar ik heb u al gezegd, de ontrouwe herders is in het algemeen een uitbeelding van het Joodse volk. Soms van de leiders van het Joodse volk, maar in het algemeen van het Joodse volk, dat zich betrouwde leidslieden te zijn van de blinden, zoals het staat in de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief. Ja, dat zijn immers leidslieden. En de Joden veronderstelden dat zij het uitverkoren volk waren wie het woord Gods was toebetrouwd. Dat staat er ook inderdaad, dat het zo was. Maar niettemin kenden ze dat woord zelf niet en waren ze zelf blind. Dus van hun herderschap kwam niks terecht. Zij waren namelijk ongelovig, hetgeen een ander woord is voor ontrouw. Als daarnaast gesproken wordt over trouwe herders, is dat uiteraard weer een uitbeelding van niet van de twee, maar van de 10 stammen van Israël. Hier vind je het principe natuurlijk ook terug. Hier vind je deze herders die de kudde juist wegdrijven bij de putten vandaan. Maar er is ook een trouwe herder, dat weet hij misschien hier nog niet, maar dat is Mozes. En dan gaat het is maar dat wij het weten nu, hè. Het is namelijk Mozes, want die zal de volgende 40 jaar van zijn leven doorbrengen als de opperherder van de kudde van Jethro. Kudde, schaapskudde in Midian, zodat je ze daar ook eigenlijk bij elkaar hebt. Nou goed, de herders dreven haar vandaar, maar staat er, Mozes stond op, doch Mozes stond op, vers 17 is dat, en verloste ze en drenkte haar kudde. Nou denk ik altijd dat het misschien de moeite waard is om eens een film te maken over hoe je dat dan deed. Want hoe de man nou in zijn eentje die andere herders wegjoeg, is voor mij... een vraag, net zo'n vraag als hoe het mogelijk was dat Jacob in de tijd in zijn eentje die steen van die put haalde bij Laban, weet u wel. Dat was net zo'n groot wonder. Wij weten niet hoe hij het deed, maar wat het voorstelt is een duidelijke zaak. Het is namelijk domweg weer een keer de uitbeelding van de opstanding van Christus en de consequenties daarvan. De weg tot leven, de weg tot vervulling van de beloften, de weg tot het levende water, zal ik maar zeggen, wordt geopend. Daar komt het op neer. En dat is wat Mozes doet. Staat er ook heel laconiek. Mozes stond op en verloste ze. Tot nog toe kennen we Mozes niet anders dan degene die verlossing brengt. Hè? Dat is duidelijk. Een verlossing die men niet altijd wil, maar hier maakt men er kennelijk dankbaar gebruik van. Dat wil zeggen, toen Mozes zich vanaf vers 11 van dit hoofdstuk aanbood als de verlosser van het volk, zijn volk, in slavernij onder de wet, zeg maar de slavernij in Egypte, toen wilde men hem niet als verlosser hebben. Hier treedt Mozes op als de verlosser voor Jehu en zijn dochters en zijn kudde enzovoorts. En die stellen dat zeer op prijs, want dat wordt in de volgende verse ook meteen naar voren gebracht. En dat is dus het oude verhaal. Het is het verhaal van het Nieuwe Testament. Het zij u dan bekend, Handelingen 28, wordt tot de Joden gezegd in Rome. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is, dus weggenomen zou worden van de Joden, van de twee stammen dus. Het zou gezonden worden naar de heidenen en die zouden horen. Dat wil zeggen, die zouden wel de verlossing en de verlosser dus aanvaarden. En dat is het eenvoudige verhaal, weg van de Joden en naar de heidenen. Maar meer speciaal natuurlijk gaan we weer, als het niet bij de twee stammen is, dan zal het toch bij de andere kudde moeten zijn. Dat wil zeggen, die andere schapen die niet van deze stal zijn, maar van die andere stal. Kortom, het komt inderdaad bij 10 stammen van Israël terecht. Ook hier zit het er duidelijk achter. Tweemaal biedt Mozes zich als verlosser aan. Eenmaal aan zijn volk, die wil niet. Dan presenteert hij zich als de verlosser van Midian, want daar komt het op neer, als ik het maar in het algemeen zeg. En daar wordt hij inderdaad gewaardeerd. In de eerste plaats worden de kudden gedrenkt. In vers 17, daar gaat het altijd om. De kudde, het volk als zodanig, wat leven zou ontvangen. En dan staat er in vers 18, en toen zij tot haar vader Reuhel kwamen, die dochters dus, want ze treden toch op alsof het er maar één is. Het zijn er 7, maar ze treden op alsof het er maar één is. Het is een beeld van de gemeente immers. Hè. Toen ze dus tot haar vader Reuel kwamen, zo sprak hij, waarom zijt gij heden zo haast wedergekomen? En haast betekent uiteraard gewoon spoedig. Hè? Ze zijn vroeger thuis dan anders. Vanwege Mozes dus, want dat is het antwoord wat zij dan ook prompt geven. Ik moet er meteen bij zeggen, de man heet hier Jethro, ik weet niet of ik op die naam al ingegaan ben. De man heet Jethro in 3 vers 1. Hij heet hier in 2 vers 18 nog Reuel. Het schijnt zo te zijn, heb ik dat vorige keer gezegd? Geloof het niet, hè? Het schijnt zo te zijn dat Reuel zijn echte naam is, als je tenminste alle toepasbare schriftplaatsen naast elkaar legt. En Reuel wordt vertaald met een vriend van God. Noem nog eens iemand van wie dat gezegd wordt, dat hij een vriend van God is. Leuk, hè? Abraham. Ja, toch familie, hè? Ja. Maar meestal wordt hij aangeduid met de naam Jethro. Dat gebeurt namelijk in 3 vers 1. Maar het schijnt dat dat een doorgaat voor een titel. Dat wil zeggen, Jethro wordt in dit geval, toegepast op deze man, gewoonlijk vertaald met de uitstekende, de voortreffelijke. Nee, vertaald met voortreffelijk. Maar het is eigenlijk letterlijk uitstekend. Dat is eigenlijk het mooiste woord ervoor, want het is het duidelijkste. Hij steekt namelijk overal bovenuit. En dat betekent in de eerste plaats dat hij hoger is dan al het andere. En daarom is het hoogstwaarschijnlijk de titel van de koning van Midian. Zoals de titel Abimelech, de naam, verzegelsnaam, het is de titel is van de koning der Filistijnen, Abimelech. En zoals Farao de titel is van de koning van Egypte, zo is Jethro dan de titel van de koning van Midian. Zijn naam is Reuel, maar zijn titel is Jethro, de uitstekende. Maar het leuke van de term uitstekend, ja, het gek is, wij leggen dan de klemtoon gewoon ergens anders en spreken dan af dat we er iets anders mee bedoelen. We zeggen, als die uitstekend is, dan is die erg goed. En als die uitstekend is, steekt die eruit. Maar, hè? Maar in de praktijk is dat hetzelfde. Hij is namelijk uitstekend, omdat hij uitstekend is. Hij steekt erboven. Denk maar aan Saul. Die werd gekozen tot koning. Hij was uitstekend, want hij stak overal een hoofd bovenuit. Dat was het verhaal, toch? Dat betekent het. Maar daarvan afgeleid vinden we een heel belangrijke betekenis van het woord. Een heel eenvoudige die in de Bijbel het meest gebruikt wordt. Als het woord Jethro, het werkwoord Jatar, moet ik eigenlijk zeggen. Of het zelfstandig naamwoord, dat kan het ook zijn. Jatar. Als dat vertaald wordt in de Bijbel, is het bijna altijd vertaald met het overblijfsel. Het overblijfsel. Jatar. Ja, je laat gewoon de E en de O, de klinkers weg en dan heb je het woord, hè. Jatar. Dat is namelijk gewoon één van de woorden voor het overblijfsel. Maar het woord zelf wordt inderdaad in bijna alle gevallen ook inderdaad zo vertaald. Het overblijfsel. Het blijft namelijk over, het steekt namelijk uit, het valt overal buiten. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het valt buiten de norm. Het blijft dus over. Kortom, om het dan meteen met de deur in huis te vallen. Het is de vertaling met overblijfsel houdt eigenlijk in dat er een oordeel zal komen over Israël. Maar er is een deel wat eruit steekt. Wat er buiten blijft. Een deel wat niet in het oordeel komt. Dat is dus per definitie het overblijfsel. Het blijft namelijk over. En het blijft over, om het dan verder uit te leggen, het blijft over omdat het gelovig is. Want wie gelooft komt niet in het oordeel immers. En daarmee raak ik een bijbelse leer, om het dan maar eens plechtig te zeggen, een heel leerstuk in de Bijbel, dat zegt dat de gelovigen in Israël, dan wel onder de volken, het maakt niet uit, dat de gelovigen worden aangeduid als het overblijfsel. Want de grondgedachte is dat elke zondaar uiteindelijk zal geoordeeld worden en dus zal verdwijnen, maar dat de gelovigen, hoewel zij zondaren zijn, dat de gelovigen zullen overblijven. Zodat wij gemakshalve dikwijls spreken over het gelovig overblijfsel. Met de neiging bovendien om het met hoofdletters te schrijven. Omdat het bijna een titel geworden is. Hè? Het gelovig overblijfsel van Israël. En dat is een volstrekt bijbelse gedachte. Ik ben het, voor zover ik weet, ben ik het eerst tegengekomen in Genesis. Ik heb het net aangehaald uit het hoofd trouwens. In Genesis 45, als Jozef zich aan zijn broers bekend maakt. En dan zegt hij in vers 7 van Genesis 45. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen. Dat wil zeggen om u tot overblijfsel te stellen. Of om u overblijfsel te maken. Dat kan ook nog. Om u tot overblijfsel te stellen op het aarde of in het land. Namelijk, staat er meteen achter, namelijk om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Want de gedachte is dat er hongersnood is in de hele toenmalige wereld. Maar Jozefs familie zal overblijven, zal niet sterven. Komt namelijk niet in het oordeel, is dan de gedachte. Zij blijven over door de positie en de bediening dus van Jozef. Nou, daar gaat het om. Ze worden overblijfsel. En het staat er zelfs met grote woorden. Namelijk, om u tot overblijfsel te stellen op de aarde, om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Dan moet gezegd worden, het waren maar 70 man, dus zoveel bijzonders was het nou ook weer niet. Maar de andere kant van het verhaal is dat deze grote termen natuurlijk gebruikt worden, omdat het geheel een uitbeelding is van hoe de verlossing tot stand zou komen later door de zoon van Jozef. Zeer dubbelzinnig bedoeld uiteraard, door de zoon van Jozef, namelijk door de echte, de ware Jozef heet het trouwens, door de Heer Jezus Christus namelijk, die zijn volk zou redden. En ik moet er trouwens bij zeggen dat ook in dit geval de nadruk zelfs ligt, niet op de 12, maar zelfs de nadruk ligt op de 10. Je hebt Jozef en Benjamin enzovoorts, maar dus ze brengen verlossing over de 10 andere broers, want dat is eigenlijk de gedachte. Nou goed, ga er maar niet verder op in, want dan verdwaal ik. Maar hier wordt dat begrip overblijfsel voor het eerst gebruikt. Ik moet er meteen bij zeggen dat ik uit het hoofd niet zeker weet, maakt me trouwens niks uit, maar dat ik niet zeker weet of hier hetzelfde woord voor overblijfsel gebruikt wordt. Ik dacht het niet, want er zijn in principe, zover ik weet, 4 verschillende Hebreeuwse uitdrukkingen, woorden dus, die vertaald worden met overblijfsel. Ze hebben alle 4 een enigszins verschillende strekking of gevoelswaarde, maar in het algemeen overlapt dat elkaar heel erg. Ik heb het wel eens bij gelegenheid ooit uitgelegd wat het verschil tussen de uitdrukkingen is, maar mensen krijgen dan het idee dat het om verschillende dingen gaat en dat is niet het geval. Het is wel degelijk allemaal hetzelfde, maar het verschil tussen de uitdrukkingen is ongeveer dit. De ene uitdrukking heeft hoofdzakelijk de gedachte van het steekt uit, dan wel het valt buiten, dus dit is, ja daar, hè. Het steekt uit, het valt buiten, het hoort niet bij het geheel, het is, zoals de Engelsen dan zeggen, het is redundant, namelijk het is overtollig, want dat is de betekenis dan ook, hè. Het is overtollig, het blijft dus over, het hoort er niet meer bij, maar juist dat is het deel wat gezegend wordt. Een van de andere woorden voor overblijfsel, of overblijven, heeft de betekenis van het blijft over omdat het zich verstopt had, omdat het zoek was. Men dacht alles te hebben, maar er is iets gemist, er was wat verstopt, verborgen dus. En dat verborgene blijft over, dat is dan de gedachte. En nog een andere gedachte is, en die wordt geloof ik ook netjes vertaald naar het Nederlands, namelijk dat men overblijft omdat men ontkomt, omdat men heeft kunnen vluchten op tijd. Ik geloof dat het dan in de vertaling ook daadwerkelijk staat, de ontkomenen. De ontkomenen van het huis Israëls. Maar het is het heus principieel hetzelfde begrip, namelijk het overblijfsel en nog een paar van dit soort verklaringen. Maar daar gaat het nou niet om, het gaat erom dat het gezamenlijk gewoon hetzelfde aanduidt. Men blijft over doordat men verborgen was. Men blijft over doordat men er buiten viel. Dat men overtollig was. Men blijft over omdat men inderdaad op tijd heeft kunnen vluchten of zo. Dat maakt niks uit. Het zijn gewoon verschillende manieren om hetzelfde beginsel te verklaren. Namelijk op enige wijze ontkomt men aan dat wat over iedereen komt. Namelijk een oordeel. En men ontkomt door tijdig te vluchten tot de Heer Jezus, om het maar zo te zeggen. Of het komt, men ontkomt doordat men tijdig een schuilplaats gevonden heeft, want geweldig zalig is degene die gezeten is in de schuilplaats des Allerhoogsten, om maar eens wat te noemen, enzovoorts. Hè. Het moet duidelijk zijn dat in ieder geval het overblijfsel dus gevonden wordt per definitie buiten de lege plaats. Het is overtollig, het valt buiten, maar het steekt eruit. En het is dus uitstekend. En daarmee tegelijkertijd ook hoog, voortreffelijk enzovoorts. Want dat geldt dan meteen voor heel het overblijfsel. Het is beter dan dat wat niet overblijft. Zodat de naam Jethro staat voor het overblijfsel. En dat is het hele verhaal. De gedachte is namelijk, Israël, het officiële Israël in Egypte, wilde Mozes niet als verlosser, maar er was een overblijfsel. Onder de naam Jethro en dus in totaal de aanduiding van eigenlijk alle Midianieten, want daar komt het op neer, heel Midian. Dan wel de zeven dochters van Jethro, dan wel de kudde van Jethro, want dat maakt verder geen enkel verschil. Nou. Gaan we weer verder. Dus Jethro, de hoge, en op grond van dat hij voortreffelijk, excellent, uitstekend is, is het dus een titel. Maar aan de andere kant, het is een gewone aanduiding van het gelovige overblijfsel. En in onze dagen is het gelovige overblijfsel uiteraard de gemeente. En het hoofd van het gelovige overblijfsel in onze dagen kennen wij inderdaad niet als koning, maar als priester. En daarmee is het hele eigenaardige verhaal verklaard dat de Midianieten niet een koning schijnen te hebben, maar in plaats daarvan een priester. Dat is tamelijk uniek, maar niettemin dat unieke in de geschiedenis, in de Bijbelse geschiedenis in het algemeen, is uniek, enig, namelijk enkel en alleen van toepassing op onze bedeling, waar wij de Heer eigenlijk uitsluitend kennen als de hoge priester. Zo wordt hij ons voorgesteld. Er wordt niet gezegd dat hij geen koning is, want dat is hij wel, maar hij wordt aangeduid officieel als de priester. En dat is echt alleen in onze bedeling zo, omdat in de toekomst, in de volgende bedeling, de Heer zich zal openbaren aan Israël en de volkeren, juist en vooral als koning, hoewel hij priester is in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Dat blijft hij dus altijd. Hij blijft dus ook altijd voor elke gelovige de middelaar van het nieuwe verbond. En dus de hoge priester kan wel zijn, maar hij is dat in onze bedeling eigenlijk uitsluitend. Waar nog bij komt, als ik nauwkeuriger op het verhaal, op de hele typologie inga, is het eigenlijk zo dat de gemeente niet eens het volk is van deze hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek, maar eigenlijk is de gemeente het huis van de hoge priester. De familie namelijk van Aaron, om het met een ander beeld te zeggen. Je had in Israël had je dat principe ook, hè? Je had de hoge priester, je had het volk, maar daartussenin had je de hele familie van de hoge priester. Kortom, Aaron, Aarons huis en dan het volk. En die gedachte, als je die uitwerkt, dan kom je terecht bij Aaron als type van Christus. Het huis van Aaron is de gemeente en dan het volk is uiteraard Israël. Dus een driedeling krijg je dan. Nou, dus we kennen hem niet als koning. Het hoofd van ons huis, hoofd van de familie, duid je nou eenmaal niet aan als koning. Hij is wel priester en onze hoge priester. En aan de andere kant, wij zijn dus ook per definitie priesters. En dat is ook wat het Nieuwe Testament leert. Namelijk dat alle gelovigen, in ieder geval uit onze bedelingen, dus met betrekking tot de hele gemeente, hè, alle gelovigen van vandaag priesters zijn. En dus offers brengen. Nee, lofoffers. We brengen zelfs onszelf, net als de Heer Jezus trouwens ook zelf gedaan heeft. Maar goed, ik ga er maar niet verder op in. Maar heel die priesterlijke omstandigheid van Midian is de uitbeelding dus van onze dagen. Waarbij Reuel dan wel Jethro een beeld is van de Heer Jezus Christus als de vriend van God. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Als Reuel een vriend van God. Maar als Jethro is hij de aanduiding van heel het overblijfsel in onze dagen. En dat is uiteraard gewoon de gemeente. Aan de andere kant, Midian trouwens. Midian ben ik al even op ingegaan. Vorige keer dacht ik ook. Midian vertaalt men met twist. Maar eigenlijk is het zo dat Midian gewoon staat voor de andere partij. De tegenpartij desnoods. En van daaruit vertaald met twist. Maar het kan natuurlijk net zo goed de aanduiding zijn van de andere partij. En als de ene partij de twee stammen is, dan is de andere partij de tien stammen. Is de ene partij Israël, dan is de andere partij uiteraard gewoon de gemeente. En dan gaan we weer in de praktijk. Komt dat op hetzelfde neer natuurlijk. Goed, nou ik het toch over Jethro heb. Even zien. Hij wordt de schoonvader van Mozes. Dat in elk geval. Hij wordt hier als de priester te Midian aangeduid in 2 vers 16. Hij wordt ook zo genoemd, dacht ik, in Exodus 18. Even zien. Dat is een heel interessante geschiedenis, want daar bemoeit Jethro zich namelijk met de verlossing van Israël enzovoorts. Je vindt daar in Exodus 18, vanaf vers 1, toen Jethro, priester van Midian, schoonvader van Mozes, en dus eigenlijk gewoon vader van Mozes, naar de wet, hoorde al wat God aan Mozes en aan Israël zijn volk gedaan had, dat de Heere Israël, of eigenlijk namelijk dat de Heere Israël uit Egypte uitgevoerd had, zo nam Jethro, Mozes' schoonvader, Zippora, Mozes' huisvrouw, nadat hij haar wedergezonden had, met haar twee zonen, welke ene naam was Gerson, want hij zei, ik ben een vreemdeling geweest in een vreemd land, en de naam des anderen was Eliezer, want zeide hij, de God mijn vaders is mij tot hulpe geweest. En zo kwam Jethro, Zippora en de twee zonen van Mozes, kwamen tot Mozes nadat Mozes het volk had uitgeleid uit Egypte in de woestijn. En dat is een bijzonder interessante zaak, omdat in het vervolg van wat hier staat, Jethro zich inderdaad bemoeit met de gang van zaken. Hij is bovendien officieel de vader van Mozes en daarom zelfs hoger in rang. Als Mozes dan al de leider is van het volk, dan zou je moeten zeggen, dan is Jethro een nog hoger leider van het volk. Dus neemt Jethro nog een hogere positie in. Het is dan ook deze Jethro die Mozes vervolgens adviseert om een raad van oudsen in te stellen enzovoorts. Zodat Jethro zich uitdrukkelijk bemoeit met de regering van, om het dus zo te zeggen, met de regering en met de redding dus van Israël. Wat daarmee uitgebeeld wordt, lijkt mij, is een duidelijke zaak. Namelijk, daarmee wordt uitgebeeld dat als in de toekomst alsnog Israël verlost gaat worden, dat dan inderdaad de gemeente betrokken is bij de gang van zaken en zelfs betrokken is bij het bestuur over Israël. Ik weet dat het moeilijke dingen zijn om ons voor te stellen, maar niettemin is het een volstrekt bijbelse zaak. In de eerste plaats wordt er al gezegd dat van de gemeente dat die de 12 stammen Israël zal oordelen. En dat is nog niks, want eigenlijk staat er ook nog dat de gemeente met Christus in ieder geval de engelen zelf zal oordelen. Dus dat is een nog hogere positie. En vanuit die allerhoogste positie ligt het zeer voor de hand dat de gemeente inderdaad betrokken is bij de openbaring van het koninkrijk van Christus straks in de toekomst. De gemeente is immers het lichaam van Christus en is dus betrokken bij de organisatie van het koninkrijk in de dagen na de opname van de gemeente. Wat u zich daarbij echt bij voor moet stellen, kan ik u ook niet zeggen, omdat ik er niet concreet over in de Bijbel lees. Maar het is in elk geval zo dat soms in klare, soms betrekkelijk klare taal moet ik zeggen, en in vele gevallen in symbolische taal wel degelijk over de functioneren van de gemeente gesproken wordt. Aan de ene kant met betrekking tot de redding van Israël, aan de andere kant ook in verband met het oordeel wat over de volken en zelfs over Babel gebracht zal worden. En daar gaat het hier dus kennelijk ook over. Bovendien wordt niet alleen Jethro genoemd, maar worden ook genoemd de twee zonen van Mozes, die dus kleinzonen waren van Jethro, waarvan de een heet Gersom en de ander Eliezer. Gersom, de naam die wordt hier in Exodus 18 meteen vertaald, namelijk, er wordt bijgezegd, ik ben een vreemdeling geweest in een vreemd land. De naam van Gersom wordt namelijk vertaald met een vreemdeling daar. Op een bepaalde plaats. Een vreemdeling daar. En dat dat een uitdrukking is die rechtstreeks van toepassing is op de gemeente, lijkt mij een duidelijke zaak. Om een heleboel redenen. Laten we aan de basis beginnen. In de eerste plaats namelijk vanwege de gedachte dat de gemeente geroepen wordt uit de 10 stammen van Israël. Dat de 10 stammen van Israël zijn vreemdelingen. Zijn buitenslands enzovoort. Dat is de gedachte. Vreemd. Vreemd dan wel vervreemd van het burgerschap Israëls. Term uit Efeze 2. Dus het is inderdaad op de gemeente van toepassing. Aan de andere kant zijn wij vreemdelingen omdat wij gegaan zijn ook in ander opzicht buiten de legerplaats. En omdat we hier geen blijvende stad hebben, zoals Hebreeën 13 dat zegt. Wij zijn namelijk niet van deze wereld enzovoorts. Dus dat is een heel goede aanduiding van de aardse kant althans van de gemeente. Trouwens, het woord gemeente betekent dat ook al, hè? Betekent immers uitgeroepenen, letterlijk vertaald. Uit het Grieks, maar ook uit het Hebreeuws. De geroepenen, de uitgeroepenen, zijn dus buiten geplaatst. Daar heb je het weer. Uitstekend dus en overgebleven, hè? Ja, allemaal zit het erin. De uitgeroepenen. En aan de andere kant vinden wij de naam Eliezer. Dat is helemaal een eenvoudige naam om te verklaren, hoop ik tenminste. Want de naam Eliezer is een alternatieve aanduiding voor de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Kortom, Eliezer, Eleazar, Elazar, Lazarus, het is allemaal hetzelfde. Maar al die namen zijn de aanduiding van Christus nu als de eersteling van het nieuwe verbond, die hoge priester is van het nieuwe verbond en die volgens de betekenis van de naam hulp geeft namens God. De naam wordt vertaald met God is hulp of mijn God is hulp. In de praktijk is de echte Eliezer gewoon Christus en hij is hulp. U weet toch, Hebreeën 4, ik moet je uit het hoofd kennen. Hebreeën 4, de laatste verse. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En wat ontvangen we daar? Ontvangen genade, een barmhartigheid en om geholpen te worden te bekwame tijd. En niet alleen daar, maar de hele Bijbel door is hulp de aanduiding van het nieuwe verbond eigenlijk. Namelijk aanduiding van de middelaar van het nieuwe verbond, dat is de helper. Daar is een helper groot van kracht, jawel. Maar dan in de Bijbelse betekenis een toepassing van de uitdrukking, namelijk hij is de middelaar van het nieuwe verbond. Hij geeft uitredding, hij helpt uit enzovoorts. En dat is de betekenis van de naam Eliezer. Eigenlijk moet je bij Eliezer meteen denken aan Melchizedek, want dat is het eigenlijk, hè? Nou goed, ga ik ook maar niet verder op in. Maar die twee namen samen, wel, het zijn Gersom en Eliezer, twee zonen van Mozes, twee kleinzonen, anders gezegd van Jethro. En daarom met z'n tweeën de aanduiding ook van de gemeente. Dat klopt precies, want de gemeente wordt bijna altijd door een dubbelheid, door een twee aangeduid, hè, vanwege het dubbele delen, vanwege eerst geboorterecht enzovoorts. En de beide namen geven uitdrukkelijk weer hoe dat zit met de gemeente. Namelijk, aan de ene kant een vreemdeling hier dus. Moet wel hier zeggen, want ik hoor er ook bij, hè. Anders zou het gewoon zijn een vreemdeling daar, want dat betekent de naam letterlijk. Maar ik zeg dus maar een vreemdeling hier, maar niettemin geholpen door God, die onze hulp is. Beter door de hoge priester van het nieuwe verbond, die inderdaad onze hulp is. Maar die drie mannen althans, Jethro, Gershom en Eliezer, komen bij Mozes en worden betrokken in de leiding van het volk Israël, de verlossing van Israël. En daar gaat het om. Het is een uitbeelding van hoe de gemeente in de toekomst betrokken zal zijn, inderdaad, bij de verlossing van Israël en bij de openbaring van het koninkrijk straks in de toekomst. Nou, ga ik maar weer terug naar Exodus 2, denk ik. Ja, waar dan Reuel in vers 18 spreekt. Waarom zijt gij heden zo haast wedergekomen? Dat is dus de naam van deze man. En het antwoord wat ze krijgen is: een Egyptisch man heeft ons verlost uit de hand der herderen. En hij heeft ook overvloedig voor ons geput en de kudde gedreind. Kortom, de man heeft verbazend hard gewerkt, mag je wel zeggen. He? Is de vijand verjaagd en toen inderdaad overvloedig water geput. Let op het overvloedig. Hè. Het is nergens voor nodig dat dat erbij staat, overvloedig. Ja. Maar het staat erbij, omdat het natuurlijk samenhangt met, zeg maar weer Johannes 4, waar de Heer immers zei, dat de Samaritaanse vrouw, wie van het water gedronken zal hebben, dat ik geven zal, die zal geen dorst meer hebben in de eeuwigheid. Dat wil zeggen, dat was ook dus overvloedig water. Het is een beeld gewoon van het overvloedige leven van het nieuwe verbond. Stromen van levend water die voortgebracht zouden worden. En dan wordt meteen gezegd, leuk, vers 20, hij zei tot zijn dochters, waar is hij toch, waarom liet gij de man nu gaan? Roep hem dat hij brood eten. Leuk hè, Mozes is zoek. Ze zijn hem kwijt. En dat is, nou ja, dat hoef ik helemaal niet meer te zeggen. Als dat niet duidelijk is, dat is een aanduiding inderdaad van onze bedeling. Waarbij de verlosser weg is. Waar is hij? Hij is zoek. Wel, zegt de Hebreeënbrief, hij mag dan zoek zijn, maar we weten waar hij is. Hij is namelijk het heiligdom binnengegaan. Waar is de Messias? Als hij de Messias is, waar is hij dan? Want we vinden hem niet. Hij is in ieder geval niet waar hij zou moeten zijn, in het huis van zijn vader David in Jeruzalem. Nee, maar de Heer zei al, ik ga naar het vaderhuis. En dat bedoelde hij, dus Johannes 14, bedoelde hij blijkbaar niet het huis van zijn vader David mee, maar het huis van zijn hemelse vader. Dat wil zeggen, Mozes heeft zich verborgen, ofwel Christus heeft zich verborgen. Daar is hij. Haal hem, hè? Dan moet men hem op gaan zoeken. Men moet naar hem gaan. Hij is zoek, maar men moet hem gaan, naar hem toe gaan, nu. Want dat is wat er staat. Roep hem dat hij brood eten. Dat wil zeggen, ze begeven zich alsnog naar deze Mozes. En zo ontstaat dan deze, zou ik zeggen, deze gemeenschap van Reuel, Mozes, vervolgens Sippora en daaruit voortkomend Gershom en Eliezer. Als beschrijving van onze bedeling. Waar is hij toch? Waarom liet gij de man nu gaan? Roep hem dat hij brood eten. Of gewoon roep hem dat hij leven. Want dat is uiteraard de hele gedachte. En bovendien, wat er ongetwijfeld in de uitdrukking weggelaten wordt, is dat hij met ons brood eten. Dat blijkt gewoon uit het vervolg. Het gaat erom dat zij gezamenlijk zouden brood eten, namelijk gezamenlijk zouden leven hebben. En het gezamenlijk eten van brood is uiteraard een beeld. Weer, gaat hij weer van het nieuwe verbond. Meest bekend via de zogeheten avondmaalstafel, waar men om dezelfde tafel samenkomt om van hetzelfde, van het ene brood te eten, als uitdrukking van de gemeenschap die wij met elkaar hebben en met de Heer. Omdat we deel hebben aan hetzelfde brood, hetzelfde leven dus ook, hetzelfde lichaam dus ook, want dat staat erbij in 1 Korinthe 10, maar ook aan dezelfde geest. Sterker nog, de hele maaltijd die erop volgt, kun je zien als een uitbeelding van wat in het Nieuwe Testament steeds wordt aangeduid als de bruiloftszaal. En er volgt zelfs nog een bruiloft ook hier, dus dat kan ook al niet missen. Gewoon een heel eenvoudige uitbeelding van het nieuwe verbond. Deze typologie is echt niet moeilijk. Als je hem stuk voor stuk even noemt, je komt altijd terecht bij het nieuwe verbond, zoals dat werkzaam is, zoals het actief is in onze dagen. Zonder een uitdrukkelijke koning, maar wel degelijk met de hoge priester. Nou, Mozes bewilligde bij de man te wonen, zodat hij hier inderdaad terecht kwam bij een ander volk en in zekere zin dus inderdaad bij een andere kudde. Mozes bewilligde bij de man te wonen en hij gaf Mozes zijn dochter Zippora, zodat Mozes hier inderdaad leven voortbrengt, want dat is natuurlijk de grondgedachte. Staat er ook in één zin, hè? Hij gaf Mozes zijn, is dat in één zin? Mozes bewilligde bij de man te wonen en hij gaf hem Mozes zijn dochter Zippora, die baarde een zoon en hij noemde zijn naam Gersom, zodat we een geschiedenis van zowat een jaar even in één zinnetje meegedeeld krijgen. Het gaat er namelijk om het geheel. Mozes wordt vruchtbaar, brengt dus toch voort. Maar wat hij voortbrengt is vanzelfsprekend een uitbeelding van de gemeente. Waarbij Zippora natuurlijk misschien een van de zeven dochters was. Misschien was het wel de achtste, dat weet ik niet. Maar Zippora is dan in deze geschiedenis net zo goed een uitbeelding van de 10 stammen van Israël, uiteraard. Kijk, als dat zo, als Jacob moet vluchten bij Esau vandaan en terechtkomt bij Laban, de andere tak van de familie, en daar Lea krijgt, dat had Rachel moeten zijn met wet Lea, dat is weer een keer hetzelfde verhaal, het herhaalt zich namelijk, hè, dan is dat een uitbeelding van hoe het overblijfsel, waar Jacob een beeld van is, gebouwd wordt niet uit de bekende tak van de familie, maar de andere verborgen tak van de familie. De uitstekende, de buitenvallende, hè, de overtollige tak van de familie. Kortom, we komen terecht bij de 10 stammen van Israël. Want dat is wat het uitbeeldt. Niet bij Esau, niet bij Esau, daar moet hij bij vandaan, maar hij komt bij Laban terecht. Niet bij de 2 stammen, bij de 10 stammen. En het herhaalt zich, want het zou Rachel moeten zijn, maar het werd Lea eerst en toen alsnog Rachel. Dat is precies hetzelfde verhaal. Ook eerst de 10 en dan de 2 stammen van Israël. Waarbij van Rachel staat, ze was schoon van gedaante. Een beeld van de 2 stammen. Uiterlijke kenmerken namelijk. Uiterlijke verschijning, bekend. Zal ik maar zeggen. En van Lea staat, ze had tedere ogen. Ik moet dat wel weten, want mijn vader heette Jacob en mijn moeder heet nog steeds trouwens Lea. Dus dat kan niet missen. Bekende uitdrukking in de familie. Doch Lea had tedere ogen. En ogen staat voor niet het uitwendige, maar het inwendige. En dus voor het geestelijke. Maar daarmee is een uitbeelding van de gemeente voortkomend uit de 10 stammen van Israël. Dus ook daar vind je de bekende omkering. En de omkering tussen Esau en Jacob, de verwisseling van Esau en Jacob, is precies dezelfde als de verwisseling van Lea en Rachel. En het is ook hetzelfde van de verwisseling van de 2 en de 10 stammen in onze bedeling. Nou, als Jacob dan bij de andere tak van de familie komt en daar een vrouw krijgt, is dat een uitbeelding van de gemeente, het overblijfsel gebouwd wordt, niet uit de 2, maar uit de andere tak, dus uit de 10 stammen van Israël. En bedenk dan dat hele bekende Israël, wat wij nu kennen, als beeld van het volk van God, afkomstig afstamt van Nahor, Betuel, Laban. Nee, wij zeggen Abraham, Isaac en Jacob, maar je kan net zo goed zeggen, in plaats van Terach, Abraham, Isaac en Jacob, kan je net zo goed zeggen, Terach, Nahor, Betuel, Laban. Of niet? Dat denkt nooit iemand aan, maar het is wel zo. Toch? Je zit me moeilijk aan te kijken, maar het is toch zo? Alleen van Laban gaat het dan verder via de vrouwelijke lijn. Dat wil zeggen via de 2 dochters van Laban, namelijk Lea en Rachel. Maar dat maakt niks uit. Die kinderen van Lea en Rachel, dat zijn de kinderen van Jacob. Jacob kwam uit de andere tak. Na Terach splitst het, in Nahor en Abraham zal ik wel maar zeggen. Maar via Jacob en Lea en Rachel komt het inderdaad weer bij elkaar. Dus je kunt voor heel Israël zeggen, het afstamt van Terach, Nahor, Betuel, Laban enzovoort. Toch de andere kant. En dat kun je van de gemeente ook zeggen. Want gedacht wordt dat de gemeente voortkomt uit het Jodendom. Toch? Werd zelfs als een Joodse secte beschouwd oorspronkelijk. Een afsplitsing en dus letterlijk een secte, want dat betekent gewoon een afsnijding, hè? Letterlijk een Joodse secte. Maar je kunt net zo goed de andere lijn nemen en vaststellen dat via de vrouwelijke kant, via de zichtbare kant, niet via de leerstellige en geestelijke kant, en dus de mannelijke kant, maar via de zichtbare kant, via de aardse kant, dat de gemeente voortkomt uit, zeg maar, de Anglo-Saxische volkeren en zo dus weer uit de 10 stammen van Israël. Dat is precies hetzelfde verhaal. Nou, en nu heb je Mozes uit Israël. Goed, uit de 12, maar dat doet het niet. Uit de 12, hè, maar goed. Maar eigenlijk uit de 13e. is Levi. Maar nu heb je Mozes, die van de bekende Israël onder vruchten komt bij een onbekende tak van de familie terecht en krijgt daar zonen uit enzovoort. Maar het moet duidelijk zijn dat het volstrekt hetzelfde patroon is als het geval van Jacob die bij Laban terechtkomt. En dus beeldt het ook hetzelfde uit. Bovendien, de stap van Laban naar Jethro is ook maar een kleine. Want Laban betekent dat hij wit was en dat het wierook was. Laban is eigenlijk wierook. En wierook breng je toch meteen in verband met priesterschap. En dus kom je weer bij Jethro terecht. Het is zo makkelijk als wat. Nou goed, er zijn nog een paar lijnen, maar ik zal ze nu voor het gemak besparen. Maar je moet dus gewoon de conclusie trekken dat Zipporah op dezelfde plaats staat als bijvoorbeeld Lea. Dan heb ik het nog niet eens gehad over Isaac, die via een Eliezer terecht kwam bij Rebecca, want dat is precies hetzelfde verhaal natuurlijk. Want die stamde ook van Terach en Nahor af. Toch? Daarom zei Abraham, het is mijn zuster. Dat hij groot gelijk had, dat was ook zo. Beetje breed opgevat, die termen, maar... Nee, maar het was wel zo. Nou goed, hoe dat ook zij, het is precies hetzelfde plaatje. Dus er blijft weinig anders over dan van Zipporah te zeggen dat ze inderdaad... je kunt zeggen het is een beeld van het gelovige overblijfsel, dat is natuurlijk allemaal waar. Je kunt zeggen het is een beeld van de aardse vrouwelijke kant, de zichtbare kant van de gemeente, dat is ook waar. Maar als je er echt diep en concreet op ingaat, dan kom je terecht bij Zipporah. Het moet een beeld zijn van de 10 stammen van Israël. Zoals al die vrouwen bij die voorgaande aartsvaders. En zo is het natuurlijk ook. Ik moet even kijken, wat was Zipporah ook weer? Oh ja, het was een vogeltje.
Een vogeltje.
Hè? Ja. Weet u wat van de vogel staat in Genesis, meen ik? Daar staat dat ze weliswaar, het zijn vogelen des hemels, maar ze planten zich voort op de aarde. Dat wil zeggen, ze horen in de hemel thuis, maar een oorsprong, voortplanting, hè, de oorsprong ligt op de aarde. Als dat geen beschrijving is van de gemeente, weet ik het niet meer. Hoort in de hemel thuis, maar vindt zijn oorsprong op aarde, op de grond. Ja. En nog een ander is natuurlijk, maar dan verdwaal ik een beetje. Nog een ander is dat helemaal in het eerste hoofdstuk van Genesis de vogels voor het eerst genoemd worden in verband met de vijfde dag. En als dat geen beeld is van de gemeente, dan weet ik het helemaal niet meer, want de vijfde dag moet, zoals al die dagen natuurlijk, via een rangnummer een beeld zijn van de vijfde bedeling, dus van onze tegenwoordige bedeling. Je vindt het daar op een andere manier uitgedrukt. Je vindt daar uitgedrukt op de vijfde dag de vissen der zee genoemd worden en daarna de vogelen des hemels. De vissen in de zee is een uitbeelding van de gelovigen te midden van de volkeren. Dat wat leeft te midden van de zeeën, de volkeren namelijk. Dat is de aardse kant van de gemeente in onze dagen. Gelovigen te midden van de volkeren. Nou, als het zand zou zijn der zee, dan weet je zeker dat Israël is. Nu zijn het vissen der zee, dus die zitten zover niet af. Maar het is zijn vissen der zee, beeld van de gelovigen, die immers gevangen zouden moeten worden, die vissen. Het verhaal kent u langzamerhand, denk ik. Hè? Nou goed, de discipelen waren niet voor niks, voor in grote meerderheid vissers. Maar de vissen der zee is een beeld van de gelovigen. Op aarde als zodanig, te midden van de volkeren. Maar daarna worden genoemd de vogelen des hemels. En dat is het logische vervolg. Dat wil zeggen, de aardse kant van de gemeente wordt uitgebeeld door de vis in de zee. Maar de hemelse kant van de gemeente wordt uitgebeeld door de vogelen des hemels. Nog afgezien van dat je natuurlijk nog wat vissen hebt die of vliegen. Die zijn er ook nog. Die gedragen zich als een vogel, merkwaardige wijze. En dan heb je nog vissen die wel in de zee zijn, maar die horen er helemaal niet. Hè? Die verdrinken er zelfs in. Zouden wij ook doen trouwens, onder water. Te midden van de volkeren verdrinken wij ook. Nee, ik heb het over de zogenaamde walvissen. Hè? Ik zie er helemaal uit als vis, geen enkel probleem, maar wel met longen enzovoort. Ze moeten toch naar boven toe, want anders verdrinken ze. Nou goed, hoe dat ook zij, het is een beeld van de gelovigen in onze dagen, in de vijfde bedeling, ja. Dus via het vogeltje kom je al gauw terecht bij de gemeente. Al moet ik natuurlijk zeggen dat de vogel in het algemeen de aanduiding is van hemelse wezens en dus van geestelijke dingen. Maar goed, dat is van toepassing op de gemeente. Niet uitsluitend natuurlijk, maar het is van toepassing op de gemeente. Hemels burgerschap, hemelse erfenis, enzovoorts. Uit de geest geboren en dus geest en dus terecht aangeduid als vogel. Soms ook als vis trouwens. Dat is tegenwoordig populair, hè? Achter op de auto een sticker van zo'n visfiguur. Als kenmerk van de gelovigen. Want die schijnen ook auto te rijden. Nou, ja, nou ja.
Ja. Negatief.
Ja, dat kan ook negatief zijn. Kijk, een vogel kan natuurlijk ook staat voor geestelijke dingen. En er zijn natuurlijk heel wat negatieve geestelijke dingen. Dat wil zeggen, je hebt ook overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht. Die worden ook door vogels voorgesteld. Uiteraard. Maar je hebt hier natuurlijk geen enkele reden om er een negatieve toepassing aan te geven. Je moet een neutrale nemen. Het gaat over geestelijke dingen. En dan pas je het inderdaad zo in één keer toe op de gemeente. Omdat we natuurlijk ook bovendien al op die weg zitten. Het aardige is dat hetzelfde begrip vogel, hetzelfde woord trouwens ook, gebruikt wordt in Leviticus 14. Maar het is wat moeilijk om het in een paar woorden uit te leggen. Leviticus 14, waar het gaat over, heel uitgebreid, over de wetten over de reiniging van de melaatse. En het punt is, maar dat is nogal een moeilijk en gecompliceerd onderwerp. Oh, we hebben het al aangehaald, wacht even. Ja, het is namelijk zo dat melaatsheid onder andere een beeld is van de tinstammen in hun verstrooiing. Dat ze zoek geraakt zijn. Weet u niet, we hebben het gehad over Mirjam. Hebben we toch over gesproken, die 7 dagen, heb ik het er niet over gehad? Over Mirjam die betrokken is bij Mozes en hoe je aan het hof terechtkomt enzovoorts. Mirjam is Maria dus. Mirjam, hè, is een beeld inderdaad ook net zo goed van 10 stammen van Israël. Die is 7 dagen weer laat. En na 7 dagen is ze weer rein en dan trekt het hele volk weer verder. Kortom, zolang Mirjam weer laat is, vindt de geschiedenis van Israël geen voortgang. Zij blijven op dezelfde plek in de woestijn en pas als Mirjam genezen wordt, dan trekken ze weer verder en komen dan natuurlijk terecht in Paran. Hè? Nou ja, dat is toch vanzelfsprekend of niet? Goed, dan gaan we nou niet verder op in. Misschien dat ik daar nog in de toekomst ooit mee te maken krijg. Maar die melaatsheid is onder andere een uitbeelding van de onreinheid van de 10 stammen. Maar het blijkt dat de melaatsheid gekenmerkt wordt door de kleur wit. Laban dus, ben ik weer terug. Want Laban is wit en Laban is wierook. En wierook is dus wit en wit is wierook. Dat hoort allemaal bij, is allemaal hetzelfde. Dus je hebt alweer kortsluiting. Maar de melaatse is wit. Dat is eigenlijk een beeld van reinheid. Maar niet tenminste de uitdrukking van melaatsheid. Beide. De een is positief, de ander is negatief. Maar ook dat is beide van toepassing in onze dagen. Waar het gaat om 10 stammen van Israël die onrein zijn. En dus buiten de legerplaats, buiten Palestina en buiten het volk Israël zijn. Die vreemd zijn van het burgerschap Israël, zal ik maar zeggen. Maar niet tenmin daar gereinigd zijn, daar wit blijken te zijn. En dus inderdaad openstaan voor het evangelie enzovoorts. Nou goed, als de melaatse dus gereinigd wordt in onder andere Leviticus 14. Volgens voorschrift is dat dus onder andere een uitbeelding, maar in het bijzonder een uitbeelding van de roeping van de gemeente in onze dagen. En bij die gelegenheid van de reiniging van de melaatse moet er een offer gebracht worden van 2 vogeltjes. Overeenkomend ongeveer met de 2 bokken van de grote verzoendag. Ik noem ze bijna altijd in 1 adem. Omdat die beide beelden elkaar bevestigen. Bij Grote Verzondag namelijk waren er 2 bokken. De 1 wordt geslacht. Maar het levende bloed van die ene bok wordt gebracht in het heiligdom. En de andere bok, de andere helft van het offer om zo te zeggen. De andere bok wordt de woestijn ingejaagd. Nou, samen is dat een illustratie van wat de Hebreeënbrief ons leert, namelijk, er zijn 2 mogelijkheden voor de gelovigen en dus ook voor de Heer zelf. De ene is dat je zegt, en dat is de belangrijkste, hij is ingegaan in het heiligdom met zijn eigen bloed, door zijn leven. Kortom, de levende Christus is in het heiligdom. Maar de andere kant van het verhaal is dat hij is uitgegaan buiten de legerplaats. En dus in de woestijn, smaad hij dragende. Aangezien je dat met 1 bok niet kunt uitbeelden, hè? Nee, je kunt niet de bok slachten aan de ene kant of in het heiligdom inbrengen de andere, en tegelijkertijd de woestijn insturen. Gebeurt het dus met 2 bokken, maar samen zijn ze 1 offer. Nou, dat is een uitbeelding van de situatie in onze bedeling. Niet alleen met betrekking tot Christus, maar ook met betrekking tot de gemeente. De ene kant in het heiligdom hemels burgerschap ontvangen. Aan de andere kant niettemin buiten de legerplaatsen, dus in de woestijn smaadheid dragen. Allemaal Hebreeënbrief dus, hè? Nou, het offer van die twee vogeltjes in verband met de reiniging van die melaatse gaat eigenlijk precies eende. Het ene vogeltje wordt geslacht boven levend water, staat er. Dat wil zeggen, het bloed van die vogel wordt vermengd met levend water en nog wat. Maar dat doet er nou even niet toe. Water en bloed dus samen. Allebei een uitbeelding van het leven onder het nieuwe verbond. Levend water en bloed. Johannes zei het ook trouwens, die noemde er trouwens drie, Johannes. Die zei het is de geest en het water en het bloed. Maar er verandert er niks aan, hè? Want wat ik net zei is dat het levend water en het bloed een uitbeelding zijn van het leven van het nieuwe verbond en dus van de geest, hè? Dat is precies hetzelfde dus eigenlijk. Kortom, dat bloed van die ene vogel wordt vermengd met water en de andere, die sterft dus, die is dan weg. Maar de andere vogel, die wordt gedoopt in dat water en bloed van die eerste vogel. En die vliegt vervolgens weg. Wordt de vrijheid gegeven. Gaat de hemel in. Eenvoudig gezegd, het is een beeld van dood en opstanding. Maar dat is wel erg eenvoudig gezegd. Het is het. Het is een beeld van dood en opstanding. Van wedergeboorte. Maar tegelijkertijd is het een uitbeelding van hoe de zondaar, hoe de gelovige, in het bijzonder in onze dagen, al zijn aardse rechten verspeelt. Hij sterft namelijk, wij zijn immers der wereld gestorven. Maar hoe we aan de andere kant met vrijmoedigheid invliegen, gaan, nou ja goed, de hemel tegemoet vliegen. Hè? Ingaan tot de troon der genade, het heiligdom dan wel de hemel in. Dat is precies hetzelfde. Waarbij je moet bedenken dat het principe van wedergeboorte weliswaar van toepassing zal zijn op alle gelovigen in de van alle toekomende bedelingen. Dat wil zeggen, zij sterven met Christus en staan met hem op. Maar op hen is niet van toepassing dat ze hun aardse burgerrecht verspelen. Integendeel. Dat is juist wat ze erbij winnen, hun aardse burgerschap. Toch? Dat is de plaats waar het koninkrijk gevestigd zal worden straks in de toekomst. Zodat het beeld ten volle slechts kan worden toegepast op onze bedeling, waarin we inderdaad der wereld gestorven zijn, geen deel uitmaken van deze oude schepping op geen enkele manier, geen aardse rechten hebben enzovoort, dus zeg maar gestorven zijn, maar aan de andere kant leven hebben ontvangen wat in de hemel thuis wordt uitgebeeld, dus door deze twee vogeltjes in verband met de reiniging van de melaatse. Maar, zoals gezegd, het hele verhaal over de melaatse en de reiniging, genezing van de melaatse is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling en de roeping van de gemeente. Met andere woorden, de melaatsen, zijn de 10 stammen. En als die genezen wordt, is het een beeld van de gemeente. En u kent het verhaal hoogstwaarschijnlijk. Er waren eens 10 melaatsen, jawel. Hè? Nee, dat, en niet en toen waren er nog maar 9. Nee, nee. Er waren 10 melaatsen en toen was er nog maar 1. Dat wil zeggen, er waren 10 melaatsen. Ze kwamen tot de Heer en werden genezen. En achteraf bleek er nog maar 1 te zijn. Ik zeg het altijd wat anders dan het er staat. Voor het gemak. Maar, want van de 10 kwam er maar 1 terug tot de Heer. En toen was de vraag, waar zijn de andere 9? Daar krijg je dus nooit een antwoord op. Want het punt is dat de 10 melaatsen inderdaad een uitbeelding, hetzelfde uitbeelden als de ene melaatse Mirjam, namelijk de 10 stammen in hun verstrooiing, vreemd van het burgerschap Israëls. Maar als het tot de Heer komt, dan blijkt er nog maar 1 te zijn ineens als die genezen is. Dat is namelijk de gemeente. En wat wordt er van die ene melaatse gezegd die terugkwam nadat hij genezen was? Ja, er wordt van de 9 gezegd. Waar zijn die 9? Leuke strikvraag, hè? Waar zijn die 9? Dat is de genezen ook, hoor. Als de 10 genezen worden, is er maar 1. En van die ene staat dan pas, want er blijkt pas achteraf, definitief, staat helemaal achteraf, ik geloof dat het laatste woord is van het hele verhaal, en hij was een Samaritaan. Daar heb je het weer. Daar heb je bewijs. Hè? Maar het is de gemeente. Afkomstig, dus inderdaad, uit Samaria. Kortom, al die geschiedenissen grijpen in elkaar, want ik sta dat nou te vertellen naar aanleiding van alleen maar de naam Sipora. Het vogeltje. We kennen nog meer vogeltjes, namelijk 2, in verband met de reiniging van de melaatse. Zo komen we op het oude spoor van Maria en van Mirjam dus, enzovoorts. Nou goed, dan moet ik het even bij laten, want het is hoog tijd alweer voor de pauze. We hebben dus even gesproken over Zippora. Om dan eens te spreken over Annemans vrouw, denk ik dan altijd. Hè? We hebben gesproken over Zippora. die baarde een zoon en noemde zijn naam Gersom. En dat is nou het leuke, we hebben dat net al gelezen in Exodus 18. Want daar kwam Jethro en Zipporah en Gersom en Eliezer bij Mozes. Hier vind je Eliezer nog niet, maar Gersom al wel. En er staat precies hetzelfde bij. Hij noemde zijn naam Gersom, want hij zeide: ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. En dat is uiteraard de uitdrukking van Mozes in Midian, bij Jethro enzovoorts. En de betekenis daarvan heb ik er straks al nader toegelicht. Een vreemdeling daar, zo wordt de naam letterlijk vertaald. En dan vers 23, het geschiedde na vele dezer dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over de dienst, en hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm, en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. Ze worden namelijk altijd alle drie genoemd, bijna altijd. En God zag de kinderen Israëls aan en God kende hem. Dus één ding is natuurlijk dat de beloften gedaan zijn aan Abraham, Isaac en Jacob. Maar een ander ding is, dat heb ik ook al vaak genoeg verteld, de drie, het getal drie staat namelijk sowieso voor beloften. Voor wat komen gaat. Vandaar dat de bedeling der belofte dan ook inderdaad de derde bedeling is. Maar vandaar dan ook dat de beloften herhaald worden en gegeven worden. Dus aan drie man. Abraham, Isaac en Jacob. Zodat als God, als er ook ergens staat, waar dan ook, hè, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dan betekent dat, ik ben de God van de beloften. Om een heleboel redenen natuurlijk. Namelijk eerst omdat God aan Abraham, Isaac en Jacob belofte gedaan heeft. Verder natuurlijk omdat pas daarna de wet gegeven werd via Mozes. Maar God noemt zich niet de God van Mozes of de God van de wet. Maar noemt zich de God van Abraham, Isaac en Jacob en dus de God van de belofte. Want dat is veel belangrijker namelijk. En verder natuurlijk de God van drie. Zo kun je het ook zeggen. De drie. Maar een drie staat nou eenmaal voor belofte in het algemeen. Voor dat wat komen zal. Dus het is die God van wie gezegd wordt, hij hoorde hun gekerm. God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob enzovoorts. God zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. Dat wil zeggen, kennen wil zeggen gemeenschap hebben met. En de uitdrukking betekent dan ook dat God zich gaat bemoeien met de gang van zaken in Israël. Alsnog natuurlijk. Maar niettemin, God gaat het doen. Als er ergens anders staat, gesproken wordt over dat Jehovah gedenkt. Bijvoorbeeld is dat de vertaling van de naam van Zacharia. Als er staat dat Jehovah gedenkt, dan is het altijd de Heere gedenkt zijn verbond met Abraham. De Heer gedenkt aan dat wat in het verre verleden ligt. En in het algemeen betekent het dan, de Heer denkt aan dat wat ligt voor de bedeling der wet. Dat heb je toch, hè? Even in het licht dan van Galaten 3, waar dan staat, de wet is na 430 jaar gekomen, maar de wet maakt de beloften niet krachteloos. Doet de beloften niet teniet. Dat wil zeggen, voor de wet had God al beloften gedaan. En als onder de wet, of nog later, Jehovah gedenkt, dan gedenkt hij aan het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Juist, juist. Zo is dat. Dus Jehovah gedenkt is altijd Jehovah gedenkt aan de belofte. Hier staat het ook, hij gedacht aan zijn verbond. Dat zijn de beloften, hè? Dat heet het verbond der belofte. Het genadeverbond noemen we het ook wel. Hij gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan en God kende. Nou ja, hen, dat zal wel betekenen dat hij zich met Israël gaat bezighouden. Dat het dat betekent, blijkt ook meteen. Want zo gaat het verhaal ook verder in Exodus 3, waar Mozes alsnog, maar ik moet zeggen in tweede instantie eigenlijk, geroepen wordt om Israël te verlossen. Bijzonder is natuurlijk dat we even moeten opmerken dat bij de uittocht uit Egypte Mozes 80 jaar is, ik weet niet precies waar het staat, maar dat staat hier dus ergens wel in de buurt. Hè? Dat wil zeggen, Mozes was 80 jaar en toen hij 40 was, meldde hij zich al aan bij Israël als de beloofde verlosser. Dat betekent dan ook dat Israël hier in ieder geval al 80 jaar dan inmiddels, hè, 80 jaar in slavernij is. Want dat waren ze in ieder geval al in de dagen van de geboorte van Mozes. Tweemaal 40 jaar. De geschiedenis van Mozes verdeelt zich dan ook in 340 jaar. Want daarna trok hij natuurlijk nog met Israël door de woestijn. Gedurende 40 jaar. Hm? Maar het is niet niks. 80 jaar van het volk in slavernij in Egypte. En dat betekent ook dat deze Mozes, die hier in hoofdstuk 3 een ontmoeting heeft met de Engel des Heren, inderdaad al 80 jaar is. Dan weet ik wel dat men in die dagen kennelijk wat ouder werd dan in onze dagen. Waarschijnlijk omdat toen de medische wetenschap nog niet was uitgevonden. Oh, pardon. Nou, oh, goed. Even terzijde. Nee, dat kan ik wel uitleggen, maar het heeft met ons onderwerp niks te maken. Maar in ieder geval, men werd in het algemeen wat ouder, dus het zegt misschien niet zoveel. Maar niettemin, 80 jaar is in ieder geval lang. Hè? Maar er staat dan uitdrukkelijk, 3 vers 1. Mozes hoede de kudde van Jethro, zijn schoonvader, de priester in Midian. Let even op, het heeft eigenlijk met het verhaal niks te maken, denken wij. Maar het staat er wel, en zelfs nadrukkelijk. Had ook kunnen staan gewoon meteen vers 2. Hè? De engel des Heren verscheen aan Mozes in een vuurvlam uit het midden van een braambos of zoiets. Had er ook meteen kunnen staan. Maar nee, er staat uitdrukkelijk, Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, zijn vader. Dat wil zeggen, betekent eigenlijk de man van wie hij zijn vrouw ontvangen had. Want dat is de gedachte. En uit wie dus zijn familie gebouwd was. Dat is de echte betekenis van het woord eigenlijk. Zijn schoonvader. De priester in Midian. Kortom, het hele verhaal wordt opgehaald. En vanuit die positie staat hij leidde de kudde achter de woestijn. En hij kwam aan de berg Gods, aan Horeb. Dat was niet de eerste, was misschien de eerste keer. Maar het was zeker niet de laatste keer dat hij daar kwam. Want het wordt aangeduid als de plaats waar de wet gegeven werd. Het is ook de plaats waar hij de rots sloeg later, zodat er water uit voortkwam. En het was de plaats waar hij ook later nog een keer weer de rots sloeg. Allemaal bij Horeb. Dus er gebeurde daar bij Horeb nogal wat. Horeb heeft een negatieve betekenis trouwens. Horeb wordt vertaald met opdrogen, dat wat droog is. En dus spreekt het over een gebrek aan leven, gebrek aan water, gebrek aan leven. Daarom is het ook niet zo gek dat bij Horeb de rots geslagen wordt, omdat men daar geen water heeft. De naam Horeb zelf al drukt uit dat het te droog is. Dus één vertaling. De andere vertaling is die van vernietiging. Vernietigen, als het namelijk iets opdroogt, wordt het vernietigd. Kortom, als er geen water en dus geen leven is, sterft het. Maar het is maar één woord. Het ene woord wordt soms vertaald met vernietigen, hangt er vanaf waar het over gaat. En bij een andere gelegenheid wordt het vertaald met opdrogen. Maar in beide gevallen betekent het dat het de werking is van de dood. Toch? Geen water. Dus een werking van de dood. Die vernietigt en die doet uitdrogen. Een heel andere vertaling naar het schijnt is die van een zwaard. Of een zwaard hanteren eventueel. Slaan met een zwaard. Maar een zwaard, in elk geval. In het Nederlands lijkt dat allemaal verschillend, maar één stapje verder nemen dan de oppervlakte van zo'n woord en je weet wat de betekenis is. Want in alle drie de gevallen is het de werking van de dood. Droogt uit, dat is de dood. Iets wordt vernietigd, dat is de werking van de dood. Of het gaat over een zwaard, en dat is uiteraard ook de werking van de dood. Daarna is het niet moeilijk meer om gewoon even te zeggen dat Horeb dus gewoon staat voor het oude verbond. Maar dat had hij ook kunnen weten zonder de betekenis van de naam te kennen. Want de naam Horeb gaat door voor een synoniem van Sinaï en is daarmee de aanduiding gewoon van het oude verbond. Gods wet kwam bij Horeb. Soms Sinaï, soms Horeb. Men kan het niet eens worden over of Horeb dan een gebergte is of maar ene berg. Maar meestal verklaart men dan maar Horeb is dan de streek, het gebergte als zodanig, en Sinaï is dan die ene berg. Maar als u het mij vraagt, kan het ook wel andersom zijn. Komt wel vaker voor, twee verschillende namen worden toegepast op dezelfde plek, dezelfde plaats. Hè? We zijn hier in Drachten, Friesland, in Nederland. Misschien zijn er nog wel een paar namen voor. Hè? Goed. In de Wouden al, of nog niet? Nog net niet? Nee, nog niet? Of niet meer? Nou, nog niet. Goed, nou laat maar voor wat het is. Maar Horeb en Sinai zijn allebei aanduidingen in ieder geval van de plaats waar de wet kwam. En dus is het het oude verbond. Het aardige van de naam Horeb is dat het ook in zijn betekenis de aanduiding is van het oude verbond. Namelijk wel een zwaard en dus wel degelijk ook het woord van God dat immers een zwaard is. Maar alleen in de negatieve toepassing, namelijk het oude verbond, het woord van God, maar niettemin een bediening des doods. Overeenkomend trouwens met een put waar geen water in is. Dat lijkt een belofte, maar het is het niet. Een bediening des doods dus. Ja. Een put waar geen water in is, is eigenlijk trouwens dus gewoon een graf. Ja. Dat heb ik eens nagevraagd aan Jozef. Maar goed. Ja, die werd erin geworpen. Een put zonder water. En stond eruit op. Overigens, een beeld van dood en opstanding. Een heel eenvoudig beginsel, hè. Nou goed. Horeb dus een beeld van een woord van God, een zwaard, maar niettemin een bediening des doods. Het eigenaardige is dat de naam naast Horeb zou meteen moeten zijn Sinai, omdat het net zo goed een aanduiding is van de berg waarop de wet gegeven werd. Het eigenaardige is dan dat we de naam Sinai hier weliswaar niet zien staan, maar hij komt hier wel voor. Alleen is hij dan vertaald met een braambos. Nog eens een keer. Andersom dan. Er staat namelijk in vers 2... De engel des Heren verscheen aan hem, aan Mozes, in een vuurvlam uit het midden van een braambos. Nou, braambos is hetzelfde als Sinai. Op de Ina dan, de laatste I van Sinai. Sinai betekent dan ook met het i'tje aan het eind, mijn braambos. Nou, dit is dan gewoon braambos, waarbij u braam ook maar even moet vergeten. Het is eigenlijk bos, maar daar moet ik u weer bij vertellen. Want het is eigenlijk het Engelse begrip bush. Met excuses aan de president van Manasse. Nou ja, goed, laat maar zitten. De president van de Verenigde Staten. Ik weet niet of hij het leuk vindt, maar hij heet eigenlijk gewoon Doornbos. Want bush is wel een bosje, een struik dus, maar een met doornen. Dat weten wij in het Nederlands niet, omdat bij ons een bosje wel een struik is, maar nog niet met doornen. Maar in het Engels is dat wel zo. Een bush is een struik met doornen. Bushland, de bush bush noemen wij het ook wel. Bushland in het Engels is een landschap waar allerlei struiken groeien, maar wel degelijk met doornen. Acacia. Het bushland. Dikwijls acacia of mopani, dat kennen wij in het Nederlands trouwens niet. Maar in beide gevallen zijn het lage bomen of struiken met inderdaad ontiegelijk lange doorns. Heel verschrikkelijk, zo'n stukje ende en vlijmscherp. Nou goed, we hoeven verder niet over te praten. Maar bush is niet alleen maar een bosje, maar inderdaad met doornen. De bushes van de bushmen, de bosjesmannen, dat zijn dus inderdaad doornstruiken. En in het Nederlands hebben wij in Nederland doornstruiken. Ja, braam, dat heet braambos. Ja, nou, dat zal dan wel. Ja. Maar u moet braambos, dan moet u niet altijd letterlijk nemen. U moet hebben een doornstruik, want dat is het. Er zijn trouwens nog andere termen voor in het Hebreeuws dan deze alleen. Maar daar gaat het nou niet om. Het punt is dat wat hier al met braambos vertaald is, komt overeen met Sinai. En ik veronderstel dan ook dat daar de namen vandaan komen. Ik denk dat de berg Horeb omgeven was met of begroeid was met bush. Dat wil zeggen doornstruiken. En dan kom je vanzelf bij de andere naam. Hè? Bij Sinai namelijk. De berg begroeid met doornstruiken is in de praktijk één grote doornstruik. Mijn doornstruik, zegt de Heer, en dus heet het Sinai. Ik heb trouwens reden om aan te nemen dat de berg gewoon Horeb heet, maar dat de alternatieve naam, godsnaam voor de berg is Sinai, mijn doornstruik. Dus een verklaring voor de I aan het eind van Sinai. Maar wat ik maar zeggen wil is dit, of het nou Horeb is of Sinai, het is een beeld van het oude verbond. En of het nou deze berg Horeb is of de braamstruik, maakt ook al niet uit, de braamstruik is dus ook een beeld van het oude verbond. Maar bedenk, braam moet je niet opvatten als een vrucht. Braam moet je in feite opvatten als een doorn. Want dat is het, een doornstruik. Een doornbos. Doornbos moet je geloof ik trouwens zeggen. Nou, waar zijn doornen een beeld van? Dat is makkelijk, hè. Dat vind je al in, wat is het, Genesis 3 geloof ik. De aarde zal doornen en distelen voortbrengen. Doornen die prikken, soort zwaarden eigenlijk. Die je mens beschadigen, je gaat eraan dood, soms. Want in vele gevallen zijn de doorns nog min of meer giftig ook. Dat wil zeggen, de doorns, er zit een bepaalde stof op of in of aan, waardoor je meteen infectie krijgt en zo. Ik ben eens een keer een hele dag bezig geweest met, nou, dat heet één dag. Meerdere dagen bezig geweest met, om een struik in Wezen naast het centrum. Om die af te zagen enzovoort. Met mijn handen tussen die struiken enzovoort. Dan krijg je af en toe een schrammetje. Dan denk je, nou, dat geeft niet. Schrammetjes genezen wel. Maar op de duur had ik wel rode handen en armen. Daar ben ik er zelfs ziek van. Ik weet niet wat voor een soort struik dat was. Maar niet te min. De een of andere stof komt daarbij vrij. Dat wel degelijk besmettelijk is. En waar je ziek van wordt. De bediening des doods. Die dorens zijn dus gewoon een uitbeelding van de werking van de zonde. Ik ben trouwens vroeger op school geweest. Al zou je dat niet zeggen. Maar ik, ik weet het gelukkig ook bijna niet meer. Maar, sorry aan onderwijzer, maar ik heb daar nog eens geleerd dat doorns eigenlijk onderontwikkelde takken dan wel bladeren zijn. Dat wil zeggen, als alles goed is, men zegt het anders, hè, om bij de braamstruik te blijven. Als je een zogenaamde tamme braamstruik hebt, dat heet nou eenmaal zo, dat is een speling der natuur naar het schijnt. Dat is een braamstruik waar geen doorns aan zitten. Dat verhoogt het gemak aanzienlijk bij het plukken van de bramen. Maar daar blijkt dat die doorns, die zitten er eigenlijk wel, maar ze zijn gewoon netjes ontwikkeld tot takken. Niet andersom. Het is niet een braamstruik waar geen doorns aan zitten en dus niks. Nee, de doorns zitten er wel, maar zijn ontwikkeld tot takken. Aan een tamme braamstruik zitten dus veel meer takken en bladeren dan aan een wilde. Hè? Omdat de doorns vervangen zijn door takken. Nou, daar gaat het om. Doorns zijn dus eigenlijk bepaalde ontwikkelingen die gestopt zijn. Het is een belemmering van de normale ontwikkeling. Het is een afbreken. Het is een fout. Hè? Het had er wel moeten zijn, maar het had beter ontwikkeld moeten worden. Nou, dat is inderdaad een beeld van de zonde. Als je nou het begrip zonde vertaalt met missen, het doel missen namelijk, wat een goede verklaring is van het woord als zodanig, dan vind je dat in verband met de doorns ook. Namelijk, het is niet voldoende tot ontwikkeling gekomen, het mist zijn doel. Dat is de gedachte. Nou goed, doorns bovendien kennen wij niet alleen als beeld van de zon in het algemeen, maar in het bijzonder zelfs als de uitbeelding van de situatie onder de wet. In de eerste plaats, daar gaat hij. Omdat de bedeling van de wet tot op zekere hoogte althans begint bij Horeb en dus bij Sinaï en dus bij de braamstruik. Hier dus bijvoorbeeld. Nou ja, in werkelijkheid duurde het nog even voordat de wet kwam. Maar daar gaat het nou niet om. Hoe dan ook, de wet kwam bij Sinaï, bij Horeb, bij de braamstruik enzovoort. Waarmee de doornstruik dus sowieso een beeld is van de wet. De bedeling van de wet begint dus met een doornstruik. En eerlijk gezegd, hij eindigt er ook mee. Het is iets moeilijker. Maar daar kom je terecht bij de heerschappij van de wet die uitgebeeld wordt in de doornenkroon. Jazeker wel. De doornenkroon, dat is de bekroning van de wet. Nou, dat is de dood uiteraard. Dus de doornkroon van de Heer Jezus werd gemaakt van deze struik, om het dan maar zo te zeggen. Daar komt het ongeveer op neer. En dat het doornbos ook verder in de Bijbel een aanduiding is van de wet, dat ga ik nou maar niet verder op in. Dat is wel zo. Goed. De engel des Heren verscheen aan Mozes in een vuurvlam uit het midden van een braambos. Dus je hebt in het midden de Heer, daaromheen een vuurvlam, daaromheen de braambos. Dat heb je toch, hè? En hij zag en ziet het braambos branden in het vuur en het braambos werd niet verteerd, merkwaardige wijze. En Mozes zei, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht waarom het braambos niet verbrandt. Daar staat er erg uitgebreid, mag ik wel zeggen. En dat is natuurlijk met opzet, omdat dat een betekenis heeft. Hè? Die hele situatie, het hele visioen daar. Er wordt als het ware wat vertragend geformuleerd hier, opdat we zouden zien op die braamstruik in de brand, maar in midden in het vuur, de Heer. En de vraag is, waarom verteert hij niet? Nou, de gedachte is gewoon dat het hierbij gaat om de braambos, namelijk als uitbeelding van de bedeling der wet. Vuur. Wordt hier geacht de braambos te verteren, maar het gebeurt toch niet? En de vraag is, waarom dan niet? Het verhaal is dus dat het gaat over de wet. De wet zou een oordeel moeten brengen. Toch? Dat is het vuur. Vuur dus in de negatieve betekenis kennelijk hier, want er staat er allemaal bij. Hè? Zou moeten verteren. Vuur zou een oordeel moeten brengen. Kortom, er zou een oordeel moeten komen als gevolg van de wet. Alles wat onder de wet is, zou geoordeeld moeten worden. Niettemin gebeurt het niet. Waarom niet? Nou ja, dat is natuurlijk eenvoudig. Omdat de Heer daarin is. Zodat die Heer, die Engel des Heer, dus gewoon de Heer zelf uiteraard, hè, hier de vertegenwoordiger is van de beloften. Want hoe dan ook, de beloften zijn ouder dan de wet, heb ik er straks al even aangehaald. En de gedachte is dan ook dat, ook als men leeft officieel onder de wet, in de dagen van de wet, of in de tijd van de wet, of hoe het maar heten mag, dat men dan nog niet terechtkomt onder het oordeel van de wet, wanneer men een gelovig is, wanneer men de Heer kent. En wanneer de Heer ons kent, laat ik het dan zo zeggen, om wat aan te sluiten bij het voorgaande vers. Ik bedoel dus bij hoofdstuk 2 vers 25. De Heer kent hen. De gedachte is dus dat de wet weliswaar een bediening is des doods, maar dat niettemin het niet noodzakelijk is dat men ook daadwerkelijk doodgaat, dan wel in dat oordeel terechtkomt wat de wet nog eenmaal over de zondaar uitspreekt. Daar gaat het om. Zodat we hier de Heer zien als degene die de wet overwint en die het oordeel overwint en die dus de dood overwint. En dus degene, er verschijnt als degene die van de wet verlost. En daarmee zijn we rond. Want de wet wordt ook uitgebeeld in de slavernij in Egypte. En dus presenteert de Heer hier zich als degene die verlost niet alleen van de slavernij van de wet, wat hij later zou doen, maar ook als degene die zou verlossen van de slavernij uit Egypte. En dat zou nu onmiddellijk gebeuren. Dat wil zeggen, in de komende tijd vanuit hier natuurlijk. Maar de verlossing uit Egypte, heb ik eerder gezegd, is in de eerste plaats een uitbeelding van de verlossing uit slavernij van de wet. En die twee dingen vinden we dus in wezen gepresenteerd. Waarom verbrandt die braambos niet? Omdat de Heer daarin is en hij is degene die verlost van de wet, van het oordeel. En dus ook is hij degene die verlost van de slavernij uit Egypte. Nou goed. Mozes ging dus naar die Heer toe, leuk. Want er staat in vers 3 uitgebreid, hè, ik zal mij nu daarheen wenden. Ik ga toch naar de Heer, ondanks alles, ondanks dit merkwaardige gezicht. En dan vers 4, toen de Heer zag dat hij zich daarheen wende om te bezien, nog steeds heel traag dus, hè, ze keken dus naar elkaar, heb je dat? Ze zagen op elkaar, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos en zeide, Mozes, Mozes. En hij zeide, zie, ik ben. Dat is al helemaal bijzonder, want er worden een heleboel beelden tegelijk over elkaar gelegd, als het ware hier. In elk geval is het zo dat Mozes gaat tot die Heer en zo komt verlossing tot stand. Men moet de Heer aanroepen, moet tot de Heer gaan, in elk geval. Zoals de Heer later zelf zei, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Hè? Een heel eenvoudig principe. Maar er zit natuurlijk nog veel meer aan vast. Want in de eerste plaats hebben we gezien dat Mozes een uitbeelding is van de Heer Jezus zelf. Die zich wendt tot God en die zich beschikbaar stelde. In het voorgaande hoofdstuk, Exodus 2, stelde Mozes zich beschikbaar als de verlosser van Israël enzovoorts. We hebben gezien dat het een beeld is van hoe de Heer Jezus zich beschikbaar stelt als de verlosser. En hier vind je opnieuw hetzelfde beeld. Mozes namelijk, die zich beschikbaar stelt enzovoorts. En die zegt, zie ik ben. Die uitdrukking zie ik ben is trouwens een hele aardige. Omdat dezezelfde Mozes later aan de Heer vraagt, wie is u eigenlijk? En dan zegt hij tot Mozes, precies hetzelfde. Ik ben. Dat is een beetje vreemd, zeggen ze tegen elkaar dus. En de enige voor de hand liggende verklaring is dat we hier, laat ik bijvoorbeeld maar zeggen, de vader en de zoon tegenover elkaar hebben. Dat kan, zo kan je dat interpreteren. Maar dat is maar één God. En die ene God heeft heus maar dezelfde, maar één naam. Die ene naam is, ik ben. Of niet? Ja, vader en zoon zijn beide beschrijvingen van bepaalde hoedanigheden van de Godheid. Zelfs In, tot op zekere hoogte althans tegenovergestelde hoedanigheden van de godheid. Maar de godheid zelf heeft maar één naam. Vandaar dat de term Heere, Jehovah, dat is een variant op ik ben, dat die naam toegepast wordt op God in de hemel. De Vader zijn we geneigd te zeggen. Terwijl aan de andere kant wij diezelfde naam toegepast vinden op wat wij normaal noemen de Zoon. Kijk, in Psalm 110 is geloof ik, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Duidelijk is dat daar de Vader spreekt tot de Zoon, maar de Vader heet daar Jehovah. Terwijl we in het Nieuwe Testament uiteindelijk in elk geval leren dat God, God heet hij dan, dat God deze Jezus tot Jehovah en Mashiach, tot de Heer en tot Christus gesteld heeft. En dat er geen andere naam is waardoor je moet zalig worden dan door de naam van Jezus. Maar dat moet dan overeenkomen met de naam van Jehovah. Met andere woorden, als je zegt de naam van Jehovah is de naam van de Zoon, dan heb je het volste gelijk van de wereld. Maar aan de andere kant zijn er die zeggen, nee, de naam van Jehovah is de naam van de Vader. En dan is het antwoord, ja, natuurlijk, dat is ook zo. Maar beide is uiteindelijk fout, omdat Jehovah de naam is van de God. Godheid van God. En er is maar één God. Ik heb eens een keer, dus jaren terug, met nogal grote moeilijkheden gekregen. Omdat ik het had over de Heere Jezus Christus en uitlegde dat hij niemand anders is dan Jehovah. En toen waren sommige mensen hun vader kwijt. Nee, zo werd het min of meer geformuleerd. Omdat men dacht, ja, maar dat is de naam van de Vader. Nee, dat is de naam van God. En dus van de Vader en van de Zoon. En als u het dan per se hebben wilt, ook van de Heilige Geest. Want die heet en die voor niks de Geest namelijk de Heere. De Geest des Heren. De Geest namelijk Jehovah. Precies hetzelfde, dat is maar één naam. Nou, hoe dat ook zij, Mozes zegt, ik ben. En als Mozes later vraagt met wie heb ik gesproken, dan zegt God tot Mozes in vers 14, ik zal zijn die ik zijn zal, maar het had ook gewoon kunnen zijn, ik ben die ik ben. Allemaal heus, hetzelfde werkwoord trouwens, wat ook zit in de naam Jehovah. Dus eigenlijk precies hetzelfde, Jehovah betekent ook ik ben, of als je het uitbreiden wil, dan zeg je ik ben die ik ben, of ik zal altijd zijn, of ik ben altijd geweest, of ik zal zijn die ik ben, of ik was die ik zijn zal, en dat soort dingen. Ja, bedoel, dat kan allemaal, dat speelt allemaal geen rol. Vandaar dat in het Jodendom, waar men de naam Jehovah niet wenst te gebruiken, men een alternatief ervoor heeft, men zegt gewoon de eeuwige. En dat betekent het in de praktijk ook, ja. Dat is niet zozeer een vertaling, maar wel een verklaring. De eeuwige, de almachtige, daar gaat het maar om. Maar het punt is dat in deze geschiedenis, hier in Exodus 3, diezelfde naam en dus dezelfde hoedanigheden worden toegeschreven aan degene die verschijnt in het midden van de brandende braambos. Maar ook aan Mozes zelf. En daar gaat het om. Want beide zijn in wezen de geopenbaarde godheid. Mozes is daar een beeld van, aan de ene kant. En aan de andere kant, de godheid openbaart zich in de gedaante van die engel des Heren in die brandende braamborst. Maar eigenlijk zijn ze dus gelijk. En vandaar dat ze op elkaar zien en tot elkaar komen en tegen elkaar zeggen, ik ben. Want als u vraagt, wie is die figuur in die brandende braambos, wat beeldt hij uit? Dan zeg ik de Heer Jezus Christus. En als u vraagt, wie is Mozes dan? Dan zeg ik de Heer Jezus Christus. De een meer met de nadruk op zijn goddelijke afkomst, de ander meer met de nadruk op zijn aardse, menselijke afkomst. De een dus meer zoon van God en de andere meer zoon des mensen, maar het maakt feitelijk niet uit. Het gaat om een en dezelfde, het gaat namelijk om Christus zelf. De term engel des Heer is trouwens altijd de beschrijving van de verschijning van de godheid, maar de verschijning van de godheid heet bij ons gewoon Christus of Jezus of de Heere Jezus Christus, dat is hij gewoon, ja. Hij is de openbaring, de verschijning van de godheid, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En als je vraagt wie is de engel des Heren, dan kun je rustig zeggen, het is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, van Gods wezen namelijk. En daarom is het gewoon Christus. Ja, dat heb ik niet uitgevonden hoor. Dat is algemeen bekend. Dus hier verschijnt de Heer Jezus, zo moet ik het toch eigenlijk zeggen, tegenover Mozes, die een type is van de Heer Jezus. En dus zijn ze eigenlijk identiek. Nou goed. Mozes zegt dus, Ik zal me daarheen wenden, maar de Heer zag hem ook, zag Mozes en riep tot hem en zei: Mozes, Mozes, waarom zou de naam nou herhaald worden, denkt u? Hè?
Twee keer hetzelfde natuurlijk, ja. Waarom wordt het herhaald? Dan gaan we weer, hè.
Eerst geboorterecht. Een dubbel deel, een dubbele naam, een dubbele vrucht, dubbele hoedanigheid. Kortom, het spreekt over de eerstgeborene, de Heer Jezus Christus zelf. En aan de andere kant spreekt het net zo goed over de gemeente, als we die draad nog even vasthouden. Want er staat niet voor niks. Mozes hoedde de kudde van Jethro, de schoonvader, de priester in Midian, hij leidde enzovoorts. Mozes is hier nog steeds de leider van de kudde uit Midian, zal ik maar zeggen. En dus eigenlijk Christus en de gemeente, die zijn daar. En als nu, nou wordt die moeilijk hoor, als nu gesproken gaat worden over de redding van Israël, hebben we dus in dat verband, als we dat vasthouden, hebben we dus eigenlijk over de nu nog steeds toekomstige redding van Israël, straks onder leiding van de Heer Jezus Christus en de gemeente. Ja. En als we het verhaal van Jethro maar even vergeten, zo van nieuw hoofdstuk, nieuwe pericoop enzovoort, laat maar zitten. Dan hebben we het gewoon over Mozes en die wordt aangeroepen enzovoorts. En dan komt daar de redding uit Egypte tot stand enzovoorts. En dan zeggen we, ja, dat is in het verleden al gebeurd eigenlijk. Dood en opstanding van Christus. Verlossing tot stand gebracht enzovoorts. Maar ik heb niet voor niks 3 keer achter mij volgens gesproken over 3 verschillende toepassingen van hetzelfde plaatje. Egypte, de woestijn en Canaan, blijkt dat het inderdaad minstens 3 keer op de heilsgeschiedenis kan worden toegepast. En daar kom je nou dus tegen. Als je een bepaalde lijn vasthoudt, dan gaat het inderdaad over de toekomstige redding van Israël. En als dus hier de Heer aan Mozes verschijnt en Mozes tot de Heer gaat, kun je ook zeggen als een beeld van de opname van de gemeente. Nu pas verschijnt de Heer aan Mozes. Hij vertoont zich.